Gemeente en gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee PCH Klein Bloesem uit Goudswaard. Vanavond hoopt proponent G.A. van Ginkel uit Maartensdijk voor te gaan en dat om 6:30 hier ook in CCK 2. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van vorige week voor het jeugdwerk in onze wijkgemeente heeft €238 opgebracht en 70 cent. Waarvoor hartelijk dank. Zondag 6 september hopen voor te gaan, 10:00 proponent J.G. McDaniel uit Nieuw-Lekkerland en 19:30 hoopt dominee M. van Koten uit Elspeet voor te gaan. Beide de diensten dan weer in CCK 2. Dinsdag 8 september zal een ledenvergadering worden gehouden. In deze vergadering zullen diverse zaken worden toegelicht en besproken, onder andere de jaarrekeningen over 2019 en de toekomst van onze wijkgemeente en de voortgang van de mogelijkheid van een deeltijdberoep. Alle leden van harte welkom. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Namens de Kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu Psalm 135, het tweede vers.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 34 en daarvan het eerste vers. Ik loof de Heere, mijn God, mijn zang klim op naar het hemelhof. Psalm 34 en daarvan het eerste vers. Luisteren wij naar de heilige wet des Heren en zingen we dan Psalm 86, het achtste vers. Maar gij Heren, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade. 86, het achtste vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor de niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit het boek Jona, hoofdstuk 3, het 10e vers tot en met hoofdstuk 4. En vervolgens een gedeelte uit Genesis. Jona 3 vanaf het 10e vers. En God zag hun werken van de Ninevieten, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had hun te zullen doen, en hij deed het niet. En dit verdroot Jona met groot verdriet. En zijn toorn ontstak. En hij bad tot de Heere en zeide: Och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor vluchtende naar Tarsus. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Nu dan, Heere, neem toch mijn ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven. En de Heere zeide: Is uw toorn billijk ontstoken? Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad, en hij maakte zich aldaar een verdek en zat daaronder in de schaduw, totdat hij zag wat van de stad zou worden. En God de Heere beschikte een wonderboom en deed hem opschieten boven Jona, opdat er schaduw zou zijn over zijn hoofd, om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over de wonderboom met grote blijdschap. Maar God beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad, en die stak de wonderboom dat hij verdorde. En het geschiedde als de zon oprees dat God een stille oostenwind beschikte. En de zon stak op het hoofd van Jona dat hij aanmächtig werd. En hij wenste zijn ziel te mogen sterven en zeide: Het is maar beter te sterven dan te leven. En toen zeide God tot Jona: Is uw toorn billijk ontstoken over de wonderboom? En hij zeide: Billijk is mijn toorn ontstoken ter dood toe. En de Heere zeide, gij verschoont de wonderboom aan welke gij niet hebt gearbeid, noch die groot gemaakt, die in één nacht werd en in één nacht verging. En zou ik die grote stad Nineveh niet verschonen, waarin veel meer dan 120.000 mensen zijn die geen onderscheid weten tussen hun rechterhand en hun linkerhand, en daartoe veel vee. Tot zover. En vervolgens uit het boek Genesis. Genesis 18, vanaf het 16e vers. Maar de preek gaat over Jona. Maar Abraham handelt eigenlijk het tegenovergestelde van Jona. Genesis 18 vanaf het 16e vers. Toen stonden die mannen, de Heere God en twee engelen, op vandaar en zagen naar Sodom toe. En Abraham ging met hen om hen te geleiden. En de Heere zeide, zal ik voor Abraham verbergen wat ik doe? Terwijl Abraham gewisselijk tot een groot en machtig volk worden zal, en alle volken der aarde in hem gezegend zullen worden. Want ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zouden bevelen, en zij de weg des Heeren houden, om te doen gerechtigheid en gerichten, opdat de Heere over Abraham brenge hetgeen hij over hem gesproken heeft. En voort zeide de Heere, terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en terwijl haar zonde zeer zwaar is, zal ik nu afgaan en bezien of zij naar hun geroep dat tot mij gekomen is, het uiterste gedaan hebben, en zo niet, ik zal het weten. En toen keerden die mannen het aangezicht vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staande voor het aangezicht des Heeren. En Abraham trad toe en zeide, zult gij ook de rechtvaardigen met de goddelozen ombrengen? Misschien zijn er 50 rechtvaardigen in de stad. Zult gij hen ook ombrengen en de plaats niet sparen om de 50 rechtvaardigen die binnen haar zijn? Het zij verre van u zulk een ding te doen, te doden de rechtvaardigen met de goddelozen. Dat de rechtvaardigen zij gelijk de goddelozen, verre zij het van u. Zou de rechter der ganse aarde geen recht doen? En toen zeide de Heere, zo ik te Sodom binnen de stad 50 rechtvaardigen zal vinden, zo zal ik de ganse plaats sparen om hunnentwil. En Abraham antwoordde en zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere, hoewel ik stof en as ben. Misschien zullen aan de 50 rechtvaardigen 5 ontbreken. Zult gij dan om 5 de ganse stad verderven? En hij zeide, ik zal haar niet verderven, zo ik er 45 zal vinden. En hij voer voort nog tot hem te spreken en zeide, misschien zullen al daar 40 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen om de 40 wil. En voort zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken dat ik spreek. Misschien zullen al daar 30 gevonden worden. En hij zeide, ik zal het niet doen, zo ik al daar 30 zal vinden. En hij zeide, zie toch, ik heb mij onderwonden te spreken tot de Heere. Misschien zullen er 20 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om de 20 wil. En nog zeide hij, dat toch de Heere niet ontsteken, dat ik alleenlijk ditmaal spreek. Misschien zullen er 10 gevonden worden. En hij zeide, ik zal haar niet verderven om de 10 wil. En toen ging de Heere weg, als hij geëindigd had tot Abraham te spreken. En Abraham keerde weder naar zijn plaats. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heere, u bent het die ons samenbrengt vanmorgen op deze plek. En daar danken we u hartelijk voor, Heere, dat u geeft. Dat we als gemeente samen kunnen zijn. En zeker, Heren, als we beseffen dat op heel veel plaatsen uw gemeente nog niet samen kan komen. Of niet heel de gemeente. Heren, dan is het een voorrecht dat u ons geeft vanmorgen. Dat we zo hier samen kunnen zijn. En dat uw woord er mag zijn, Heere, dat de Bijbel open mag gaan. Dat we de vrijheid hebben, Heere, in ons land om naar de kerk te gaan, om uw woord te openen en te geloven, Heere, ja, wat u in uw woord tot ons spreekt. Heere, dank u wel voor uw genade. We hebben gezongen, maar gij, Heere, gij zijt langmoedig en vol van genade. En het eerste, ja, wat wij vanmorgen mogen doen, is wel belijden, Heere, dat wij mensen zijn die van uw genade zo afhankelijk zijn. Heere, geef dat we dat door de dienst van vanmorgen alleen nog maar meer zullen gaan beseffen. Dat we ook na ontvangen genade, Heere, als we u mogen kennen, Heere, van uw genade helemaal afhankelijk blijven. Heere, we bidden, wilt u de dienst van vanmorgen gebruiken om ons een spiegel voor te houden. Want als we kijken naar Jona, we hebben het gelezen, hoe hij zich gedroeg over zijn boosheid. Dan kunnen we ons afvragen, hoe bestaat het dat een kind van God, dat een profeet zo kan zijn, zo kan handelen, zo kan spreken. En toch, Heere, bidden we, wilt u ons, ja, de eerlijkheid vanmorgen geven om in ons eigen hart te kijken, om te bezien, ja, wie wij zijn en hoe we zijn. U zegt, laat de gezindheid van de Heer Jezus Christus in u zijn. Maar is het niet zo, Heere, dat we hebben te belijden dat we heel vaak een andere gezindheid hebben? En misschien wel veel meer lijken op Jona dan op Abraham, die met heel zijn hart begon te bidden voor Sodom en Gomorra. Heere, we bidden om een gezegende dienst. Wilt u het woord in onze harten brengen en het ook gebruiken, Heere, om degene die nog voor eigen rekening leven stil te zetten. Als u die God bent die het oordeel af wilde wenden van Nineveh. Wat heeft dat ons veel te zeggen? Geef, Heere, dat degenen die nog voor eigen rekening leven, dat ze stilgezet worden en bij u gebracht zullen worden vanmorgen. Omdat u roept. Het kan zo zijn dat we zeggen, of denk op dit moment, ja, ik zou het ook wel willen, ik zou er ook bij willen horen. Maar tegelijk, Heere, dat we zo verstrikt zitten misschien in onze eigen gedachten. En dat we niet uitkomen, dat we de vrijmoedigheid missen om tot u te vluchten, Heere Jezus Christus. U bent degene, Heere, die strikken kunt verbreken. Heere, zodat we met de psalm zingen, we ontkwamen haast des vogelvangers net de strik tot ons bederf gezet. Want, Heere, soms zijn het onze eigen opvattingen die ons verhinderen om tot u te vluchten. Geef, Heere, dat zondaren zullen zien vanmorgen dat u zegt dat het door het geloof alleen is dat de zaligheid verkregen wordt. Die in u gelooft, komt niet in het oordeel. U heeft het zelf zo duidelijk gezegd, Heere Jezus Christus. En daarom bidden we, Heere, dat de dienst van vanmorgen een les mag zijn voor al degenen die u vrezen. Maar dat het ook zo zal zijn. Dat mensen die nog voor eigen rekening leven tot u zullen vluchten. U zullen leren kennen. Heere, deze dingen, die kunnen toch niet alsmaar uitgesteld worden. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we zouden leven heimelijk met de gedachte, Heere, dat dat later ook nog wel kan. Dat het allemaal niet zo'n vaart loopt. Als we zien in deze schriftgedeeltes die we gelezen hebben, hoe heilig, hoe rechtvaardig u bent, Heere, dan zou dat ons stil moeten zetten en daar bidden we om. Heere, geef ons ook een gezegende dienst en wilt u zelf in het midden zijn. Wij de woorden in de mond geven, Heere, door uw Heilige Geest. En geven dat we ook samen ervaren mogen, Heer, dat u er bent. Dat samenkomen, dat niet zomaar iets is, niet zomaar alleen maar een verzameling van mensen. Maar dat als uw gemeente samenkomt, dat u zelf in het midden bent. Geef, Heer, dat we daarnaar mogen uitzien en dat ook zo mogen ervaren. Zo bidden we om uw zegen, Heer. Gedenk de gemeente al degene, Heer, die het moeilijk hebben in het bijzonder. Heer, u kent ons. We leven ten diepste in bekommernis, zo zouden we het kunnen zeggen. We zijn een hoop zalig geworden, zegt de apostel. En dat betekent, Heer, dat er nog heel veel dingen zijn die niet zijn zoals ze straks zullen zijn. Het ganse schepsel zucht verwachtende de openbaring der kinderen Gods. En daarom, Heer, bidden we voor elkaar. U kent ons hart. Bij de een zijn de zorgen groot en bij de ander zijn ze klein. Als er ziekte is in ons leven, Heer, misschien ernstig, Heer, geef dat we bij u mogen schuilen. We mogen weten, Heer, dat u regeert. Dat u verlossen kunt. Maar ook, Heer, het is juist zo mooi ook in het boek Jona, ook in het gedeelte dat we gelezen hebben. Als u dan die wonderboom beschikt en vervolgens die oostenwind, Heer, u regeert. Dat we daar troost in mogen vinden, Heer, dat u de dingen in uw hand heeft. En dat u gezegd heeft, en binnenkort komt de tijd van mijn koninkrijk. En dan zal gerechtigheid de bodem van de aarde bedekken, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Gedenk, Heer, degene die het moeilijk hebben. Gedenk degene die verdriet hebben, Heer, omdat ze kortere of langere tijd geleden iemand verloren hebben. We bidden niet alleen, Heer, voor onszelf, maar ook voor de wereld waarin wij leven, voor ons land en volk. Geef ook, Heer, dat de dingen die aan de hand zijn in Nederland ook mensen ertoe zal brengen om u te zoeken en de Bijbel open te doen. Want wat we om ons heen zien is zo vaak, Heer, dat zelfs de ergste dingen mensen niet zo ver brengen, ja, de Bijbel open te doen of naar de kerk te gaan. Maar u bent degene, u bent dezelfde. En daarom bidden we voor ons land en volk, Heer, wil een terugkeer geven naar u en naar uw woord. En ook voor de wereld waarin wij leven, Heer, laat uw koninkrijk uitgebreid worden iedere dag. Gedenk, Heer, ook aan mensen die in nood zijn. Er is zoveel nood op dit moment in de wereld. En in zekere zin komt Nederland er dan nog aardig vanaf. Als we soms de nood horen in andere landen, Heer, hoeveel sterfgevallen, Heer, door het coronavirus. Hoeveel mensen ook in economische ellende terechtgekomen zijn. Of op een andere manier geraakt zijn, Heer, dan bidden we voor de wereld. Gedenk aan deze wereld, breng mensen tot u. En wilt u ook geven, Heer, dat ook aan deze nood weer een einde mag komen. Niet om dan gewoon maar door te gaan met ons leven hoe we vroeger leefden. Maar geef, Heer, dat de dingen ook een blijvende verandering in mensen teweeggebracht zullen hebben. Gedenk uw kerk, Heer, en uw volk Israël. Als uw beloften hier in vervulling zullen gaan, wilt u het deksel, Heer, van hun ogen wegnemen, omdat ze zullen zien dat u, Heer Jezus Christus, daadwerkelijk de Messias bent. Gedenk uw kerk, Heer, juist ook de kerk die verdrukt wordt. In gebieden, Heer, waar men niet in vrijheid uw naam mag belijden. Heer, gedenk ze en geef, Heer, dat ze mogen ervaren dat u erbij bent. Zoals u bij die drie vrienden van Daniel in de oven was. Geef dat ze dat mogen ervaren, Heer. Ook al zal onze reactie vaak veel eerder zijn, Heer, waar bent u nu mij dit overkomt? U bent bij uw volk, bij ons, Heer, als we lijden en bij heel uw kerk. Heer, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Wilt u bij ons zijn, met ons zijn, onze gezegende dienst geven. Onze zonden vergeven, Heer, ons aanzien in hem alleen. Want als we bidden, dan beseffen we dat het iedere dag eigenlijk weer geldt. Dat als u naar ons zou zien, op wie wij zijn, op wat er van ons terecht komt, Heer, dan zou u ons voorbij moeten gaan. Daarom pleiten we op uw genade, op het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die stierf aan het kruis, die niet reageerde toen die Farizeeën en die overpriesters riepen. Als hij werkelijk God is, dat hij nu afkomen van het kruis. Heere, we mogen u eeuwig dankbaar zijn dat u niet van het kruis afkwam, maar dat u bleef hangen om de schuld te verzoenen, zodat wij tot u kunnen naderen, ook deze morgen. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus alleen. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. De preek gaat vanmorgen over Jona 4. En als uitgangspunt voor de preek lees ik alleen de vraag die de Heer Jezus of die de Heer God stelde aan Jona in het vierde vers. Jona 4 en daarvan het vierde vers. En de Heer zeide: is uw toorn billijk ontstoken? Tot zover. Ik vind het boek Jona altijd een heel bijzonder Bijbelboek. Het is een van de profetische boeken, een van de kleine profeten, waar eigenlijk de enige profetie die Jona uitspreekt, dat is de profetie. En nog 40 dagen, dan zal de stad Nineveh omgekeerd worden. Misschien heeft hij die profetie wel 40 keer uitgesproken. Iedere dag opnieuw. En nog 40 dagen, nog 39 dagen, nog 38 dagen. Maar dat was dan ook de enige profetie eigenlijk van Jona. En dan kun je zeggen, dan gaat het ook nog om een profetie die niet eens tot vervulling kwam. En toch, Jona, een van de kleine profeten, een profetisch boek. En met maar één profetie en een profetie die niet vervuld werd. Maar als je dan dieper gaat kijken in het boek Jona, dan blijkt er eigenlijk veel meer profetie in het boek Jona te vinden te zijn. Zeker als je ziet dat Jona een type is. Jona een type is in de eerste plaats van het volk Israël. En in de tweede plaats van de Heer Jezus Christus zelf. De Heer Jezus heeft dat ook zelf laten zien. Ook toen hij zei, meer dan Jona is hier. Jona, een type van het volk Israël. Israël was geroepen om een licht te zijn onder de volken, om Gods licht te verspreiden, kun je zeggen. Denk aan Romeinen 2. Israël geroepen om een licht te zijn. Maar ten diepste is het zo dat Israël weggevlucht is voor zijn roeping. En in de buik van de vis, om heel kort te gaan, terechtgekomen is. Het is bijzonder dat de Joden op grote verzoendag het boek Jona lezen. Juist omdat zij zelf ook zien dat Jona een type is van het volk Israël. Israël was geroepen om een getuige van de Heere God te zijn. Israël weggevlucht eigenlijk van zijn roeping. En vervolgens in de volkerenzee terechtgekomen, kun je zeggen. Israël bevindt zich in de buik van de vis. En straks zal het zo zijn als Israël, en lees Jona 2 het laatste vers, als Israël zal zeggen, het heil is des Heren. Of zoals de Heer Jezus dat zegt in Matthäus 23, als zij zullen zeggen, gezegend is Hij die komt in de naam des Heren. En dan zal de vis Jona uitspuwen op het droge. Dan zal Israël zalig worden. Ja, zegt de Heere God. Daar zou heel veel over te zeggen zijn. Daar ga ik niet veel over zeggen. Maar dan begrijp je al dat er eigenlijk veel meer profetie in dit boek aanwezig is. En wat zie je dan gebeuren? Jona, hij wordt overboord gegooid. Israël werd terzijde gesteld. En vervolgens, zodra Jona overboord gegooid is, komen die heidense zeelieden tot bekering. Precies zoals dat gebeurde met Israël. Israël liep weg van zijn roeping. Israël werd terzijde gesteld. De Heer Jezus zegt tegen Israël, het koninkrijk zal van u worden afgenomen en aan een ander volk gegeven worden. En dat zijn de heidenen. En dan zie je precies wat Paulus heeft gezegd. Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. En dan begrijp je ineens van in dit boek is eigenlijk veel meer profetie te vinden. En misschien makkelijker is het om te begrijpen, Jona een type van de Heer Jezus. En niet alleen van Israël, maar juist ook van de Heer Jezus Christus. En zoals de Heer Jezus, zoals Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de vis. En zo is de Heer Jezus Christus 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde geweest. En dan zie je gebeuren op de derde dag. Dan wordt de Heere Jezus als het ware uitgespuwd. Omdat, zoals de schrift dan tekent, de dood hem niet kon houden. Alsof de dood zich verslikte in de Heere Jezus Christus, omdat de Heere Jezus Christus de Zoon van God zelf is, de rechtvaardige. En dan zie je dat die vis, na 3 dagen en 3 nachten, Jona uitstuwt op het droge. En dan zie je de Heere Jezus Christus die na 3 dagen en 3 nachten opstaat uit de dood en het graf verlaat. Maar dan naar Jona 4, want dan zou je zeggen, dat is iets heel moois in het boek Jona, de typologie. Jona, een type van Israël. Jona, een type van de Heere Jezus Christus. Maar al die typologie, die stopt eigenlijk in het 4e hoofdstuk. Als je hoofdstuk 4 leest, kun je niet meer zeggen, Jona, een type van de Heere Jezus Christus, misschien nog wel van Israël, maar zeker niet van de Heere Jezus Christus. Jona 4 is eigenlijk een soort van aanhangsel. Je kunt, eigenlijk had het boek Jona met het 3e hoofdstuk kunnen stoppen. Jona, hij was weggevlucht. En van het aangezicht des Heren, omdat hij niet naar Nineveh wilde gaan. En de Heere God zorgt ervoor, op een bijzondere manier, dat Jona toch in Nineveh terechtkomt. En hij komt er terecht. Hij vervult zijn roeping. Hij predikt de boodschap die hij van de Heere daar moest prediken. Nineveh komt tot bekering. En dan klaar, zou je kunnen denken. En dan komt hoofdstuk 4. En nog achteraan, als een soort van aanhangsel. En ik geloof juist om ons persoonlijk de spiegel voor te houden. Jona 4 kun je zeggen, toont ons de hardheid eigenlijk van het menselijk hart. En het totale gemis aan erbarming in het hart van de mensen, waarvan juist het hart van de Heere God zo vol is. Ik geloof Jona 4, dat de Heere God juist in Jona 4 ons een spiegel wil voorhouden. Het is een beetje moeilijk wat daar precies gebeurt in het 4e hoofdstuk. En sommigen zeggen van Jona 4 vers 5, dat is eigenlijk wat er eerst gebeurt. En vervolgens dan die eerste vers. Jona nu ging ter stad uit en zette zich tegen het oosten der stad. En hij maakte zich al daar een verdek en hij zat daaronder in de schaduw totdat hij zag wat van de stad zou worden. En vervolgens, Jona, en dan ga ik er even van uit dat inderdaad zo is. Eerst moet je vers 5 lezen. Dus Jona, na in Nineveh gepredikt te hebben, hij was de stad weer uitgegaan. En vervolgens had hij een plek opgezocht om goed uitzicht te hebben op de stad. En hij zat daar eigenlijk te wachten. Op het moment dat de Heere God inderdaad de stad zou gaan oordelen. In zijn hart wist hij eigenlijk al van dit zal wel niet gaan gebeuren. En toch in zijn hart was daar die hoop. Ik hoop maar dat het nu echt gaat gebeuren. De prediking van Jona was puur oordeelsprediking geweest. Helemaal geen goede boodschap in de zin van als jullie je bekeren dan kan het ook nog anders. Nee, nog 40 dagen en dan komt onafwendbaar het oordeel van de Heere God. En Jona, na die 40 dagen, zoekt dan dat plekje op buiten de stad om uitzicht te hebben op de stad. En hij hoopt dat God inderdaad die stad gaat oordelen. En dan komt hij, dan zijn die 40 dagen voorbij. En dan ontdekt Jona dat het oordeel van de Heere God uitblijft. En vervolgens wordt hij niet alleen verdrietig, maar ook verschrikkelijk kwaad eigenlijk op de Heere God. Want de Heere zegt straks, Jona, is uw toorn billijk ontstoken? Met andere woorden, Jona, is het eerlijk, is het terecht dat je zo boos op mij bent? Onvoorstelbaar zou je zeggen. En dan zou ik aan u willen vragen, hè, want Jona die zegt dan vervolgens en hij bad tot de Heere en zeide, och Heere, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was. Ik wist het wel. En daarom kwam ik het voor vluchtende en naar Tarsus. Dus helemaal naar Spanje. Hè. Onvoorstelbaar. Hè. De Heere God die zei dus tegen Jona, Jona je moet gaan prediken. Je moet naar Nineveh gaan. En Jona dacht, ik ga precies de andere kant uit. Ik vertrek. En naar het andere eind van de wereld, want hier heb ik geen zin in. Was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was, daarom kwam ik het voor vluchtende naar Tarsus. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwaad. Met andere woorden, ik wist wel, als die Ninevieten ook maar... Ja, de minste blijken gaan geven van bekering in hun leven, dan zal u zo zijn dat u het oordeel afwendt, dat u het niet doet. Ik wist dat. En daarom was ik naar Tarsus gevlucht. Daarom ben ik gevlucht. En na dan toch in Nineveh gekomen te zijn en gepredikt te hebben... hoopte Jona eigenlijk toch nog stiekem steeds van, ik hoop maar dat het zou gebeuren, ook al wist hij diep in zijn hart beter, en God zal het wel niet doen. En dan vraag ik aan u, als je dat dan leest hier, in Jona 4, het eerste vers. Wat was dan precies het probleem van Jona? Want daar draait het dan voornamelijk om vanmorgen. Waar zat Jona dan zo mee? Vond hij het nu zo erg, hè, dat de Heere God genade bewees, hè, aan die Ninevieten. En ik denk eigenlijk dat dat het punt niet was. Hij zegt wel heel duidelijk, ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt lang. Met andere woorden, ik voelde het al aankomen. Hè, dat ik een boodschap... zou moeten gaan brengen in Nineveh en dat uiteindelijk die boodschap niet in vervulling zou gaan. Maar was zijn punt nu echt, hè? Was het punt van Jona nu echt van ja, waarom ben ik boos? Ik ben boos omdat u genade bewezen hebt aan de Ninevieten. En dan denk ik uiteindelijk, nee, dat was zijn punt niet, dat was zijn punt niet. Voordat, het is misschien een beetje moeilijk om dat te begrijpen wat ik nu ga zeggen, maar voordat de Heere God tegen Jona zei, Jona, je moet naar Nineveh, om het oordeel over Nineveh aan te zeggen, speelde heel dat oordeel over Nineveh in het hart van Jona helemaal geen rol. Jona leefde zijn leven en die Ninevieten leefden hun leven. En hoe moet ik dat zeggen? Er waren nog wel meer goddeloze steden en vijandige steden enzovoort. Ik geloof niet dat je kunt zeggen, het punt van Jona was nu van, ach, wat is dat verschrikkelijk, hè, dat zij genade hebben ontvangen. Want hoe moet ik dat zeggen, hè? Zodra, stel je voor, Nineveh vernietigt, dan is daar wel weer een volgende stad die ook het oordeel van de Heere God waard is. En maar om kort te gaan, ik geloof dat eigenlijk maar één ding echt een rol speelde, hè, in het leven van Jona, en dat was dit. Jona wilde niet afgaan. Jona wilde niet voor schut staan. Jona wilde niet, hè, dat hij een prediking moest gaan brengen, waarvan hij van tevoren eigenlijk al wist, die prediking die gaat niet uitkomen. Dat was denk ik het grote probleem van Jona. Jona, en dat merk je ook in dat vierde hoofdstuk, als hij zegt, hè, was dit mijn woord niet als ik nog in mijn land was. Daarom kwam ik het voor vluchtende naar Tarsus, want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig en groot van goede tieren. Het draait in het leven van Jona allemaal om hemzelf. En moet ik naar Nineveh gaan om een boodschap te brengen, waarvan ik bij voorbaat al weet eigenlijk dat die boodschap niet gaat uitkomen. Jona had zichzelf daar niet voor over. Jona 4. Ik geloof dat de Heere God ons uitnodigt om in de spiegel te kijken. Hoe deze dingen zijn uiteindelijk in ons eigen leven. En dan zou ik willen vragen, ja, als je Jona 4 leest, welke les moest Jona leren? Dan ga ik straks uitgebreider de dingen, of dan ga ik straks nog uitgebreider in op wat ik zojuist al een klein beetje noemde. Maar welke les moest Jona nu eigenlijk leren? En in de eerste plaats zou ik dan zeggen, Jona moest een les leren over Gods barmhartigheid. En daar wil ik mee beginnen. Over Gods barmhartigheid. Over de grootte van Gods barmhartigheid. En ik denk dat die boodschap juist ook van betekenis kan zijn voor degenen die vanmorgen hier zijn en nog voor eigen rekening leven. Het is bijzonder om dit te zien in het boek Jona. Jona moest de boodschap brengen, ik heb het al een paar keer gezegd, nog 40 dagen en dan zal de stad omgekeerd worden. Maar zodra de Nineviten zich bekeerden, dan staat er en God zag hun werken, dat zij zich bekeerden van hun boze weg. En het berouwde God over het kwaad dat hij gesproken had te zullen doen. En hij deed het niet. Zo is de Heere God. En dat zou ik vanmorgen willen zeggen tegen al degenen die nog voor eigen rekening leven. Zo is de Heere God. De boodschap voor Vriezenveen is niet nog 40 dagen en dan zal Vriezenveen omgekeerd worden. Maar we weten wel allemaal heel goed dat de Heere God zegt dat we allemaal moeten verschijnen voor de rechte stoel van de Heere Jezus Christus. Paulus zegt dat heel uitdrukkelijk. Wij allemaal moeten verschijnen voor de rechte stoel van de Heere Jezus Christus. En dan laat de Bijbel zien, het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk om voor hem te verschijnen. Zonder bedekt te zijn door zijn bloed. En daar kun je aan voorbij gaan. Vaak komt het voor dat je leeft met die wetenschap en toch maar doorgaat zonder je te bekeren. Maar dan laat dit boek iets zien van de grootte van Gods barmhartigheid. God is zo barmhartig dat op het moment dat hij ziet dat je eerlijk je zonde voor God beleidt. God zal terstond tegen je zeggen, die in mij gelooft, die komt niet in het oordeel. Die in mij gelooft, die komt niet in het oordeel. En aan de ene kant is dat een heel bekende boodschap en toch hoop ik dat diep tot ons door mag dringen vanmorgen. Als je voor eigen rekening leeft, je weet, ik kan zo niet sterven. Het moment zal ook in mijn leven, zal ook voor mij komen dat ik moet verschijnen voor de rechte stoel van de Heer Jezus Christus. En dan laat de schrift zien, het zal verschrikkelijk zijn om voor hem te staan zonder, ik zei het zojuist, bedekt te zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Maar het evangelie is, als het zo is, in jouw leven of uw leven, als je vanmorgen eerlijk voor God je zonde beleidt en je neerbuigt voor de Heere Jezus Christus om hem te omhelzen, dan zegt de Heere God tegen jou, tegen u, je bent rechtvaardig. Een paar weken geleden ergens gepreekt over Galaten 1 over het evangelie van Paulus. En dat Paulus dan zo radicaal zegt, als iemand een ander evangelie verkondigt, die zij vervloekt. Maar Paulus preekt het evangelie van genade alleen. En van het geloof alleen. De prediking tot degene die de Heer Jezus Christus nog niet kennen is dit. God is zo barmhartig, dat zodra jij je leven legt aan zijn voeten, hij zal je genadig zijn. Maar hoe kan het dat we soms Dat we soms zo dwaas zijn om dan gewoon maar door te blijven leven. God vraagt niet van ons dat we ons leven eerst gaan veranderen. God vraagt van ons berouw over onze zonden. En dat we ons neerbuigen voor Hem. En niets meer dan dat. En dat kan vanmorgen gebeuren. Dat is, je krijgt geen huiswerk mee in de kerk. Maar juist in de kerk word je als het ware gedaagd voor de Heere God. En mag je je zonde eerlijk voor God belijden. Maar eveneens de Heere Jezus Christus omhelzen. En dat zou ik willen zeggen tegen degene die de Heere Jezus nog niet kennen. Als je ziet hoe God is. Ja, aan de ene kant de Bijbel. Kan je confronteren met het oordeel van de Heere God. En dan zegt de Heere Jezus Christus zelf, die in mij niet geloofde, de toorn van God blijft op hem rusten. Maar dit is waar. Zodra de Heere God ziet. Dat jij je bekeert of dat u zich bekeert, zodra de Heere God ziet dat u uw zonde eerlijk gaat belijden voor zijn aangezicht en de Heere Jezus Christus of een beroep doet op zijn genade, dan klinkt het uit zijn mond, die in mij gelooft, die komt niet in het oordeel. Die barmhartigheid die schittert zo enorm in het boek Jona. Zo enorm. Nineveh, vol met afgodendienaars kun je zeggen. Maar de Heere God zegt dan. Ja, aan het eind van het boek Jona, jij kunt het misschien niet begrijpen. Jij kunt het misschien niet begrijpen, maar ik zie die stad. En ik zie niet alleen die afgodendienaars, maar ik zie... Ik zie ook die 120.000 mensen die het onderscheid nog niet kennen tussen hun rechter en tussen hun linkerhand. Met andere woorden, dat zijn kleine kinderen. Vraag aan een kind van 3, 4, wat is links, wat is rechts. En de meeste kinderen van die leeftijd weten dat nog niet. En ik geloof dat de Heere God wil zeggen, luister, ik zie die stad. Ik zie die kinderen, ik zie zelfs het vee. En als ik dan de minste tekenen eigenlijk zie van bekering in hun leven, zal ik die stad dan niet genadig zijn? Dat is zoiets moois. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Als het vanmorgen zo ver komt in je leven, misschien heb je alles gedaan wat God verboden heeft in zijn woord. Als het dan vanmorgen zover komt dat je zegt, maar Heere God, ik ben een zondaar. En ik ben het waard om te sterven, net als die Ninevieten. Dan is dat voor de Heere God genoeg. En zodra we de Heere Jezus Christus aangrijpen om te zeggen, die in mij gelooft, die komt niet in het oordeel. Maar hij is vrij en een erfgenaam van het eeuwige leven. Welke les moest Jona leren? Een les aangaande de barmhartigheid van de Heere God. Een barmhartigheid die zo enorm groot is. En ik geloof ook dat de Heere God tegen Jona wilde zeggen en hem wilde laten zien. Jona, wat gebeurt er nu in jouw leven? Ben jij zelf ook niet iemand die volkomen afhankelijk is van mijn genade? En dat in de tweede plaats. In de eerste plaats een les aangaande de barmhartigheid van de Heere God. En vervolgens geloof ik dat de Heere God Jona wilde laten zien wie hij eigenlijk was na ontvangen genade. En dat kan dan ook heel dicht bijkomen, zeker als we de Heere God belijden, als we de Heere Jezus Christus mogen liefhebben. God gaat Jona laten zien wie hij is, kun je zeggen, na ontvangen genade. In Jona 2, Jona heeft gebeden in de buik van de vis. En wat ik altijd bijzonder vind, je ziet hem als het ware spartelen in Jona twee in de buik van de vis en roepen en al de psalmen aanhalen. Want hij citeert dan, dan die psalm en dan die psalm. Hij spartelt er. Maar zodra de Heere God, of zodra Jona dan zegt het heil is des Heeren. Ja, en dan spuwt die vis Jona uit op het droge. Want dat was precies het plekje eigenlijk waar de Heere God hem wilde hebben. He, op dat plek, dat Jona ging benijden. Het moet volledig, volkomen van de andere kant komen. Ik ben volkomen van genade afhankelijk. Hij kon de, bij wijze van spreken, heel, al de psalmen die hij in zijn hart had citeren. Noem het maar op. Roepen, pleiten, al uw golven en al uw baren zijn over mij heen gegaan. Maar het was niet genoeg. Maar zodra hij roept, het heil is des Heeren, Heer, ik ben afhankelijk van uw genade. En dan spuwt die vis Jona uit op het droge. En dan zou je zeggen, ja Jona, je hebt nu een enorme les geleerd. En nu moeten de dingen voorgoed veranderd zijn in je leven. Ja, en dan Jona 4, Jona weer aan het bidden. En dan gaat hij op een hele andere manier bidden en boosheid komt op in zijn hart. En dan kun je vragen, onvoorstelbaar. En dan zou ik willen zeggen, ja, en zo kan het ook in ons eigen leven zijn. In het leven van een kind van God. Misschien op verschillende momenten heel veel van de Heere God geleerd. Of dat je kunt zeggen, de Heere God is ook met mij zijn weg gegaan en heeft genade in mijn leven verheerlijkt. Maar misschien ben je net als Jona van je plek. Kan het zo zijn dat een kind van God of iemand die zoveel van de Heere God geleerd heeft, zich zo gedraagt, zich zo, je kunt wel zeggen, goddeloos eigenlijk gedraagt. Beseft Jona helemaal niet meer in Jona 4, dat hij ook zelf een mens is die volkomen van genade afhankelijk is. Maar wat je ziet in het leven van Jona, in Jona 4, het draait allemaal om hemzelf. Ik gericht, Heere, ik heb het al gezegd, was dit mijn woord niet, als ik nog in mijn land was. Daarom kwam ik het voor, vluchtende naar Tarsus. Want ik wist dat gij een ik wilde niet afgaan. En u heeft mij een les geleerd, maar ten diepste is het nog steeds zo. Ik wilde niet afgaan en ik wil niet afgaan en ik schaam mij naar. Zo zit Jona ten diepste in elkaar hier in Jona 4. En het is mij beter te sterven dan te leven. En ik hoop dat u dit ziet, hè, in Jona 4, dat hier echt in het leven van. Kijk, want het, nogmaals, het punt was niet dat God een maand geleden of twee maanden geleden wist hij nog helemaal niet. Hè, dat God van plan zou zijn die stad te verdelgen. Het punt was niet, dan moeten we nog langer met Nineveh verder enzovoort. Ik heb al gezegd, er waren wel meer goddeloze steden. Maar Jona, hij zat met zichzelf. Jona, hij wilde niet afgaan. Jona wilde een geschikte profeet zijn. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan kom ik naar ons. Dan ga ik naar ons toe. En dan denk ik van, ja, is het in ons leven ook niet heel vaak zo. Dat we daadwerkelijk op onszelf gericht zijn. Dat we daadwerkelijk op onszelf gericht zijn. Dat het allemaal draait om onszelf in ons leven. En dan spreek ik vooral degene, want mensen die de Heere niet kennen, dan kun je sowieso al zeggen, alles wat ze doen is ten diepste zonde, zou de Bijbel zeggen. Maar dan spreek ik juist op degene die de Heere vrezen. En waarom? Juist omdat ik hoop dat er ook een andere kant zal zijn in ons leven. Ik heb niet voor niks ook over Abraham gelezen. Abraham, een compleet andere houding, kun je zeggen. Abraham, voor wie bad hij? Voor wie bad hij in Genesis 18? Bad hij wat hij voor die 50 rechtvaardigen. Ik heb dat wel eens gedacht, hè, dat Abraham eigenlijk daar in Genesis 18 opkomt voor de rechtvaardigen in die stad. Maar dat is in de eerste plaats niet zo. Abraham bidt daar, hè, voor die goddeloze stad, omdat hij het in zijn hart niet kan verdragen eigenlijk. Hè, dat straks heel die stad, of dat straks die beide steden vernietigd worden. En hij zegt tegen de Heere God, Heere, als er dan zoveel rechtvaardigen zouden zijn, zou dat dan geen reden zijn om heel die stad te sparen? Maar dat was zijn punt, heel die, of die steden die moeten behouden worden, dat wilde Abraham. Die rechtvaardigen die werden uiteindelijk toch wel behouden. Hè? Want de Heere God, hij heeft Lot en zijn gezin weggehaald uit Sodom, hè, voor het oordeel kwam. Maar Abraham, hè, hij richtte zich op die stad, op die steden. En zijn verlangen was, hè, dat de Heere God die steden zou sparen. En daarom zeg ik, zo'n groot verschil met Jona. En hoe is dat dan in ons leven? Hè, waar draait het in ons leven om? Draait het in ons leven allemaal om onszelf? Dat kan zelfs ook in de kerk. Dat je naar de kerk komt eigenlijk maar met maar één doel. Dat ik iets moet horen, dat ik gevoed moet worden. Terwijl het ook in de kerk absoluut niet alleen om onszelf draait. Maar ook hier zijn in de eerste plaats om de naam van de Here te loven en te prijzen bijvoorbeeld. Hoe is het in ons leven? Zijn we alleen maar op onszelf gericht? Of gaat het in ons leven om de eer van God en om onze naasten? En die vraag die zou ik aan u willen stellen. En dan moeten we denk ik niet al te snel zeggen. Ja, dat we zijn als een Abraham. Ik denk dat dat ja, veel eerder zo is. Hè, dat we dikwijls ja, de gestalte hè, van een Jona in Jona 4 hebben. Dat we heel makkelijk, aan de ene kant op onszelf gericht zijn. En aan de andere kant de belangen van de Heere God en de belangen van onze naasten vergeten. Daar ga ik straks nog wat meer over zeggen. Maar ik zou zeggen, het zou goed zijn hè, om vanmorgen daadwerkelijk in de spiegel van het woord van de Heere God te kijken. De schrift zegt, hè, als er genade in je leven is, als je de Heilige Geest hebt ontvangen, het werk van de Heilige Geest in je leven zal zijn, hè, om de rechtvaardige eis van de wet in je te vervullen. Met andere woorden, als de Heilige Geest ja, de kans gaat krijgen in je leven, en dan spreek ik tot degene die de Heere vrezen, en dan zal hij de rechtvaardige eis van de wet in je leven willen vervullen. En dat betekent, de rechtvaardige eis van de wet, wat is de hoofdsom van de wet? God liefhebben boven alles, en je naaste als jezelf. Met andere woorden, ja, dan ben je op de Heere God gericht en dan gaat het om Hem en dan gaat het om je naaste. Straks aan het einde van de dienst gaan we zingen, hè, uw koninkrijk komt toch, o Heere. In hoeverre hè, zijn wij gericht op de Heere God? In hoeverre zijn wij gericht hè, op het koninkrijk van de Heere God? Of draait het in ons leven eigenlijk alleen om onszelf? En daar zou je heel veel voorbeelden van kunnen noemen. En soms kan dat al heel eenvoudig zijn. Dat je leeft voor je huis. Om te genieten van het leven. Enzovoort. En alles. En jij moet je goed voelen. Gewaardeerd worden. Enzovoort. Het gaat om een bepaalde een carrière die je kunt maken. Maar in hoeverre zijn die dingen in ons leven allemaal nog zo belangrijk? Of zeggen we, Heren, het gaat in mijn leven ja, niet om mijzelf. Het gaat ook niet om mijn carrière of zo. Het gaat er ook niet over dat ik me goed moet voelen, fijn moet voelen of wat dan ook. Of geëerd word door mensen. Maar in mijn leven gaat het daadwerkelijk om u, om uw koninkrijk. En gebruik mij op uw manier, ook al betekent dat dat ik niet erkend zal worden door mensen of wat dan ook. Maar het gaat mij om u en om uw zaak. Nou ja, dat gaat best wel heel ver. En ik denk dat je kunt zeggen, in het leven van Jona en Jona 4 zag je het tegenovergestelde. Het ging om hem. Ja, als je preekt, dan moet je vervolgens toch ook op de schouder geklopt kunnen worden. In de zin van, het was een mooie preek. Of ja, Jona, je hebt het goed gezegd. Maar thuiskomen met een boodschap. Ik heb 40 dagen gepreekt en er is niks van terecht gekomen. Daar heb ik mijn naam niet voor over. Maar Paulus zegt van, hij schrijft aan de Galaten en hij zegt, ben ik nu een dienstknecht van mensen of ben ik nu een dienstknecht van de Heer? En dan zegt hij, en dat vind ik heel treffend, als ik mensen zou behagen, zo zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Als je zo hem in elkaar steekt, dat je in de praktijk mensen, of dat je ook als ouderlingen, diakenen, dominees enzovoort, maar we hebben allemaal een taak in het koninkrijk, voor als we zo in elkaar zitten, dat we uiteindelijk allemaal dingen niet doen, of juist wel doen, niet zozeer om de Heere God te behagen, maar om onze medemens te behagen, dan zou Paulus gewoon zeggen, dan ben je geen dienstknecht van God, maar dan ben je een dienstknecht van mensen, dan ben je een slaaf van mensen. En dan moet je niet vroom doen alsof dat je een dienstknecht van de Heere God zou zijn. En daarom is die vraag, denk ik, voor ons ook wel heel belangrijk. Om wie draait het nu in uw leven? Om wie draait het in mijn leven? Gaat het ten diepste allemaal om mezelf? Of gaat het uiteindelijk om de Heere God? Om zijn dienst en om mijn naaste. En in het leven van Abraham zag je daar heel duidelijk iets van. En laten we nooit zo ver komen dat je gaat zeggen, ja, dat van Jona kun je te boven komen. En uiteindelijk moet je worden zoals een Abraham of wat dan ook. Nee, ik denk juist dat Jona, dat het boek Jona ons leert, dat het zo makkelijk kan gebeuren. Je hebt nog maar net een les van de Heere gekregen of je ligt alweer op je gezicht. Maar het is wel nodig om telkens die spiegel inderdaad voorgehouden te krijgen. Opdat het mijn begeerte zou zijn. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere. En zie of er een schadelijke weg zijn. En leid mij op de eeuwige weg. Want zo hoort het gewoon in mijn leven niet te zijn. Er zijn zoveel christenen ook die leven uiteindelijk voor zichzelf. Om het maar simpel te zeggen, om te genieten van het leven. Het gaat over geld verdienen, genoeg geld verdienen. En vervolgens een goede vakantie hebben enzovoort. En om steeds groter gaan wonen enzovoort, enzovoort, enzovoort. En uiteindelijk belandt je in het bejaardentehuis in het beste geval. En je hebt niets voor het koninkrijk van God betekend. En de Heere God zegt niet tegen mensen die nog ongelovig zijn. Maar tegen kinderen van God zegt hij, zoek eerst het koninkrijk van God. Mensen die ongelovig zijn, kunnen het koninkrijk van God niet zoeken. Hun opdracht is, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Maar juist degene die kinderen van God geworden zijn, zij krijgen te horen, zoekt eerst het koninkrijk van God. Laat het koninkrijk van God in je leven altijd bovenaan staan. Wees niet op jezelf gericht, maar denk aan de dingen van de Heere God. En aan zijn koninkrijk, opdat zijn koninkrijk iedere dag uitgebreid wordt. En daarom zeg ik het nog een keer, niet te snel denken, ach wij zijn niet als Jona. Want in de praktijk zijn we denk ik heel vaak juist wel als Jona. En we hebben dat overgenomen denk ik van de wereld. Als het gaat over het individualisme. Maar het draait juist in onze westerse wereld zoveel, zoveel om onszelf alleen. Wees geen dienstknecht van jezelf of wees geen dienstknecht van mensen. Maar wees een slaaf van de Heer Jezus Christus in je leven. En vervolgens nog één ding. Want je zou kunnen zeggen, de volgende les die Jona moet leren. Ze hebben eigenlijk allemaal met elkaar te maken. Maar iets heel aparts in Jona 4 vind ik ook altijd dit. Jona En dan, je ziet het gebeuren, hè? Na die 40 dagen. Ik heb het gezegd, Jona zoekt dan zo'n plekje om uitzicht te hebben over de stad. En goed te kunnen zien hoe God heel die stad vernietigt. Inclusief die 120.000 kinderen die nog nooit een Bijbel hadden gelezen. En gewoon door hun vaders, van hun vaders hadden geleerd om de afgoden te dienen. En Jona, hij zat daar en hij dacht bij zichzelf, en nu is het gewoon tijd. Want mijn prediking moet vervuld worden en ik moet straks op mijn schouders gewoon geklopt kunnen worden enzovoort. Het is tijd voor het oordeel. Zo. En dan denkt de Heer God, Jona, 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 onvoorstelbaar, hoe kun je zo in elkaar. En juist om hem dan een diepe les te leren, laat God die wonderboom groeien. En de naam van die boom is ook echt wonderboom, omdat hij juist daarom bekend staat dat hij zo snel groeit. Maar God deed die boom nog veel sneller groeien. Want in één nacht, ja, was het zover. Stond daar die boom. En die boom, ja, die zorgde, ja, voor schaduw over zijn hoofd. En Jona, hij zat daar, ja, in de schaduw van die boom en genoot van die boom. Maar dan staat er in het 7e vers, maar God beschikte een worm des andere daags in het opgaan van de dageraad. En die stak de wonderboom dat hij verdorde. Wat gebeurde? De ene nacht, die boom groeit en de volgende dag. Jona zit dus het is warm en de zon schijnt, maar Jona zit in de schaduw van die boom en hij geniet van die boom. De volgende nacht, God zorgt ervoor dat een klein wormpje, die boom is gevoelig voor ongedierte. Maar God zorgt ervoor dat er een klein wormpje inderdaad die boom zo aanraakt dat die boom ook weer in één nacht verdort. En als Jona de volgende dag wakker wordt en dat ontdekt. En vervolgens in de hete zon zit. Dan wordt hij zo verschrikkelijk boos en ook depressief. En hij zegt, het is mij beter te sterven dan te leven. Het is mij beter te sterven dan te leven. En dan zegt de Heere God opnieuw tegen hem. Jona, is uw toorn billijk ontstoken. En dit keer over de wonderboom. En Jona verhardt zich en hij zegt, billijk is mijn toorn. Ik ben terecht boos, want het is niet eerlijk dat u die wonderboom van mij afneemt. U bent in staat om een vis te beschikken, om een storm te beschikken, enzovoort, enzovoort. U staat hierachter en het is niet terecht dat u dat in mijn leven doet. En dan kom je bij iets en ik geloof dat de Heere God Jona dat ook op het hart wilde drukken. Jona, wat is dat apart. In jouw leven kan het zo zijn. Jij kunt rustig de krant lezen. En lezen over anderen die ontzettend lijden en het raakt je hart niet. Het raakt je hart niet. Je kunt gewoon van je koffie en van je eten genieten terwijl je leest hoe anderen bij wijze van spreken in de ellende zitten. Maar zodra het kwaad of zodra de ellende in jouw eigen leven komt, lig je overhoop. Lig je overhoop. En dat is wel een heftig iets. Want ik denk dat dat ook heel, en misschien hoort dat ook een beetje bij ons mensen wellicht. En toch is het iets, ik geloof dat de Heere God ons daarmee een les wil leren. Is dat terecht? Jona, jij kunt het aanzien. Voor jou is het geen probleem om aan te zien. Dat als ik heel die stad in een moment zou vernietigen, inclusief die 120.000 kleine kinderen. Geen probleem. Maar zo, want het gaat allemaal om je eigen persoon. Maar zodra het kwaad of het lijden in jouw leven komt, dan lig je overhoop. En ook daar zouden we denk ik veel van moeten leren. Enerzijds om oog te hebben. Om oog te hebben. Voor onze medemens. Om oog te hebben voor de mensen om ons heen die daadwerkelijk in nood zijn. En niet te snel te denken. Hè, of wat gaat ons dat aan? Hè, de houding van een Kaïn, ben ik mijn broeders hoeder. Oog hebben, hè, voor de nood van mensen om je heen. Hè, die mensen die vaak op een bepaalde wijze ook nog bereikbaar voor ons zijn. Hoe is dat in mijn leven? Hoe is dat in mijn leven? Geniet ik alleen maar, hè, van wat God mij gegeven heeft? Of is het zo dat ik daadwerkelijk, hè, ook oog heb voor de mensen, hè, om mij heen, hè, die soms in grote nood verkeren? En in de tweede plaats, hè, zou ik willen zeggen, ja. En kijk eens, hè, Paulus die zegt in Romeinen 8, wij zijn in hopen zalig geworden. We zijn in hopen zalig geworden. Dat betekent, luister. De volkomenheid wacht nog op ons. Paulus zegt in hetzelfde hoofdstuk waarin hij schrijft, wij zijn in hopen zalig geworden. Dan zegt hij, het ganse schepsel zuchten is in barensnood tot nu toe. Wat wil ik daarmee zeggen? Is het eerlijk? Hè? Is het eerlijk om van slag te zijn? Hè? Compleet depressief te worden? Om God ter verantwoording te roepen? Hè? Op het moment, hè, dat het lijden in je eigen leven terechtkomt. Terwijl je zo reëel moet zijn eigenlijk als je om je heen kijkt. Hè, dan weet je dat ook zoveel christenen, mensen die de Heere van harte vrezen, daadwerkelijk in lijden zijn, soms om zijn naam, soms om andere redenen. En dan weet je, het kan ook in mijn leven terechtkomen. En op een bepaald moment, hè, als de Heer Jezus niet terugkomt spoedig, hè, dan zal dat ook gebeuren. Is dat dan reden om zo van slag te zijn? Of is het zo dat we moeten zeggen van, ja, het kan ook in mijn leven terechtkomen, het lijden op wat voor manier dan ook. Maar de apostel zegt, we zijn in hopen zalig geworden. Dat betekent van, ja, bij deze tijd, in deze bedeling hoort het lijden er nog bij. En God zal zorgen dat alle dingen die in mijn leven gebeuren, ook het lijden, ook de moeite en ook het verdriet, dat alle dingen die in mijn leven gebeuren zullen meewerken ten goede. Maar het lijden hoort erbij. We zijn in hopen zalig geworden en straks zal het zo zijn. Ja, als de Heer Jezus Christus terugkomt. Als de Heer Jezus Christus terugkomt. Ja, dat we met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ik hoop van harte dat de Heere God deze boodschap, ja, op ons hart wil drukken. En dat het de wens zal zijn van, ja, van ieder die de Heere vreest. Ja, om inderdaad, ja, telkens weer in de spiegel van zijn woord te kijken. Maar ook, he, of dat de Heer inderdaad die dingen, he, die niet zijn naar zijn wil, he, weghaalt uit ons leven. Opdat we meer gericht zouden zijn op de dingen van God en op onze naasten in ons leven. Amen. We gaan met elkaar zingen. Uit Psalm 139, vers 14. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Laten we bidden en danken met elkaar. Lieve heren, zo aan het einde van deze dienst willen we u danken voor wat u wilde geven. Heren, dat we zo allemaal met een boodschap ook naar huis mogen gaan. Hier aan de ene kant hebben we uw barmhartigheid zien schitteren. Dan bidden we dat dat uitwerkt in ons leven. Dat we daar niet voor op de vlucht zouden gaan. We geven, Heer, dat als het nog niet gebeurd is in ons leven, dat we ons daadwerkelijk zouden neerbuigen voor u. Dat we op dit moment hier in de kerk de knieën van ons hart, Heer, zouden buigen. En het zouden zeggen, Heer, ik heb gezondigd. Maar zie mij aan in genade alleen. Het heil is des Heren. Het komt 100% van uw kant alleen vandaan. Werk in hun levens, Heer, opdat niemand van ons verloren gaat. U laat het zien dat u niet wil dat er iemand van ons verloren gaat. U betuigt het in uw woord, Heer, druk het op ons hart. Maar ook al degenen, Heer, die uw verschijning hebben lief gehad. Heer, we hebben een boodschap meegekregen om onszelf eens te vergelijken met Jona. En dan ontdekken we, Heer, dat zoveel van hem er ook in ons leven kan zijn. En telkens weer opnieuw inkomt of optuigt eigenlijk. Heer, houd ons bij uw woord en houd ons oog op u gericht. En dat we het met heel ons hart straks ook mogen zingen. Uw koninkrijk komt toch alweer en regeer ons door uw geest en woord, Heer. Regeer ons door uw geest en woord. Regeer ons door uw geest, Heer, want alleen kunnen we het absoluut niet. Bewaar ons ervoor, Heer, dat we alleen maar voor onszelf bezig zouden zijn. Dat we onszelf zo belangrijk zouden vinden. Maar doe ons zien, Heer, dat u ons lief gehad heeft. Met een eeuwige liefde. En dat dat reden voor ons mag zijn. Om tot in alle eeuwigheid niet meer aan onszelf te denken. Maar om uw naam groot te maken. En dat zullen we straks doen. Tot in alle eeuwigheid op een volkomen manier. Hier nog heel beperkt. Maar straks volkomen. Vergeef het verkeerde, Heer. Sommige dingen zijn misschien radicaal of komen of klinken heftig. En toch, Heer, u zegt het zelf in uw woord, dat uw woord een tweesnijdend scherp zwaard is. En we worden niet geroepen om altijd mild te praten, maar uw woord neer te leggen, ook al is uw woord radicaal. Vergeef het verkeerde, Heer, ga met ons mee naar huis. En dat bidden we in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. De slotzang is: uw koninkrijk komt toch al, Heere. Hij werpt de troon van de Satan neer. Het gebed is, Heere, en daarvan het derde vers.
Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede.
De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.